Wat is het toch heerlijk om zo samen als gemeente samen te zijn en de Heere God zo te naderen in deze prachtige liederen. En ik bid zo ook dat we, als we het woord openen, dat we ook in die aanbidding, ik vind altijd een preek, als ik een preek voorbereid, dan dan bid ik steeds dat het echt ook echt een aanbidding is voor de Heere God. Een preek lees ik altijd voor Gods aangezicht. En dat is zo bijzonder om dat echt te mogen doen. En vanmorgen wil ik met u nadenken over Gideon. En ik heb de preek genoemd Overwinnen in zwakheid. Ik geef kort een inleiding, even terugkijkend, dan lezen we een stukje en dan ga ik over dit gedeelte. In Richteren 6 zullen we zo dadelijk lezen. Maar vorige week heb ik met u nagedacht dat God, zeg maar, er is in het boek Richteren steeds een cyclus. En die cyclus die betekent eigenlijk dat het volk, zeg maar, ongehoorzaam wordt, zich vervalt in afgoderij. Dan wekt dat Gods toorn op, Gods jaloezie. En komt er een enorme slavernij eigenlijk over het volk. Dan zie je eigenlijk dat, dat ze God aanroepen. En in die cyclus zie je dan steeds weer opnieuw dat God een richter zendt. Iemand die het volk weer richt, als het ware het volk weer op God richt. En dat er dan weer bevrijding komt. En vorige week hebben we gekeken dat die cyclus een beetje werd onderbroken. God stuurt niet een richter in eerste instantie, maar een profeet. En wat de volk dan eigenlijk namelijk vraagt, dat is dat de slavernij en de overheersing stopt. Maar meestal is het zo dat mensen niet vragen wat ze nodig hebben. Ook hier wordt zeg maar een vraag gesteld van, van Israël. Heer, verlos ons van de vijand. Maar wat ze echt nodig hebben is dat ze zich bekeren van hun afgoden. Dat ze afrekenen met hun afgoden. En toch is het zo dat God, ondanks dat het volk nog niet de afgoderij zeg maar, afzweert, toch een richter aanstelt, en dat is Gideon, en zo eigenlijk zijn genade toont. En dan zullen we lezen in het gedeelte dat Gideon die ontmoet een engel. De engel des Heren. En die engel des Heren die noemt hem dappere held. Maar Gideon die voelt zich alles behalve als een dappere held. Gideon betekent neerveller of krijgsman. En ook al heeft hij deze naam, krijgsman of neerveller, zijn zelfbeeld is eigenlijk dat hij dat zeker niet is. Ook al draagt hij de naam. En we zullen kijken vanmorgen in deze preek van wie is nu eigenlijk die engel des Heren? Want die wordt vaker genoemd, daar zal ik wat teksten over met u lezen. Maar we zullen ook nadenken over de altaren. Gideon die bouwt een altaar in Richteren 6. En dat altaar geeft hij een naam. En de altaren die in de Bijbel gebouwd worden, die dragen een naam en openbaren iets van Gods karakter. En je ziet dan een ontwikkeling. Dat zullen we ook volgende week verder nog bekijken. Een ontwikkeling dat iemand die zich totaal niet een dappere held vindt en ook niet zo voelt en ook niet is, dat die in zijn zwakheid, dat God hem tegemoet komt en hem kracht geeft en de overwinning zal zijn. Dat is eigenlijk de lijn die we gaan bekijken. En we lezen daarvoor Richteren 6, als hij een Bijbel bij je heeft. Dan lezen we samen Richteren 6. En dan lezen we die gedeeltes vanaf vers 11 tot 26. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is en die aan Abiezrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midjanieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: De Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn heer, als de heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben? Toen ze zeiden, heeft de heer ons niet uit Egypte doen optrekken. Maar nu heeft de heer ons verlaten en ons in de handen van Midjan gegeven. Toen wendde de heer zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de handen van Midjan verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midjan verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u hebt voorgezet. En hij zei, ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees legde hij in de pot en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het, de Heere is vrede. Het is er nog tot op deze dag in Ofra bij de Abiarieten. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei, neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere, uw God, een altaar op de top van deze vesting, op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met hout en de gewijde paal die u zult ophakken. Zover. Gideon zal dat doen en daar komt een hele commotie van. Dat zullen we ook zo bekijken in de preek. Laten we zo samen even bidden. Vader, we willen u zo danken dat we zo in die vrede, dat die zo over ons neerdaalt als we uw woord lezen. En die besef hebben dat het u bent die tot ons spreekt. Ik bid ook zo dat het heel persoonlijk zal zijn. En dat we onze harten openen. Dat we niet gereserveerd of voor anderen luisteren, maar dat u tot ons hart spreekt. Ik bid u zo, Heer, dat u zichzelf openbaart, want wat kan een mens of woorden dat doen? Dat u ons van binnenuit verandert met het geweldige belofte dat u ons verandert naar het beeld van uw Zoon. Zo willen wij nadenken over dit gedeelte in Jezus' heilige naam. Amen. Wie is toch de engel des Heeren? Vorige week heb ik die vraag gesteld dat ik die vandaag zou beantwoorden. En we komen namelijk de engel des Heeren in het Oude Testament regelmatig tegen, maar zeker ook in dit boek Richteren. In het boek Richteren, ik noem u de plaatsen, daar kunt u de thuisens opzoeken. In Richteren heeft hij een tamelijk populaire plaats, een belangrijke plaats. In Richteren 2, vers 1 tot en met 3. In Richteren 6, vers 11 tot en met 14. In Richteren 13, vers 3 tot en met 21. Dat zijn de plekken alleen al in het boek van Richteren waar zeg maar, de Engel des Heren genoemd wordt en ook een hele belangrijke plaats heeft. We vinden het onder andere als hij Hagar ontmoet in Genesis 16, waarin deze Engel des Heren aan Hagar belooft dat hij haar nageslacht talrijk zal zegenen. Ik weet niet of we ons dat bewust zijn altijd, maar als Abraham zijn zoon Isaac wil offeren, dan spreekt de Engel des Heren in Genesis 22, vers 11 en 12 het volgende. Maar de Engel van de Heren riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want u weet want nu weet ik dat u godsvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Als ik u de vraag had gesteld, wie zegt dit, zonder de eerste zin voor te lezen, had u gezegd, dat is de Heere God die uit de hemel spreekt, maar hier staat, het is de Engel des Heren die riep vanuit de hemel. In Genesis 31, vers 11, spreekt de engel Gods in een droom tot Jacob. En wat zegt deze engel? Ik ben de God van Bethel. In Exodus 3, ook zo'n bekend gedeelte, verschijnt de engel des Heren als een vuurvlam uit het midden van de brandende braamstruik aan Mozes. Het is God die Mozes toespreekt met de woorden: Ik ben de God van Isaac en Jacob. En deze engel des Heren wordt in de Bijbel ook genoemd de engel van het verbond. En in Jesaja 63, vers 9 staat de engel van zijn aangezicht. Een bijzondere passage die mij altijd erg raakt als het gaat over de engel des Heren is Zacharia 1, vers 12. In Zacharia 1, vers 12, daar pleit de engel des Heren voor het volk Israël. Er staat, toen antwoordde de engel van de Heere en zei: Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? Ik laat het hierbij, want er wordt in het Oude Testament komen heel veel passages voor over de engel des Heeren. Maar als je die eigenlijk allemaal eens thuis wil lezen, neem eens de concordantie. Sla die eens op, kijk over de engel des Heren of diegene die... Ik ben dan nog uit het tijdperk dat ik nog een concordantie heb. Maar als je een mobieltje hebt en je hebt daarop de Bijbel geïnstalleerd, dan kun je engel des Heren intikken, zoeken en dan krijg je alle teksten. En dat geeft je een enorme indruk van wat er eigenlijk over deze engel des Heren beschreven staat. En dan zie je eigenlijk dat die engel des Heren te hulp snelt in moeilijke situaties. Dat hij het volk leiding geeft. Dat hij God vertegenwoordigt op aarde. Hij spreekt Gods woord. Hij verschijnt in het Oude Testament tot verlossing van het leven van het volk van God. En die engel is niet altijd indrukwekkend. Want je ziet in dit gedeelte waar we eigenlijk gelezen hebben, dat Gideon, die weet pas dat het de engel des Heren is toen het wonder is gebeurd en eigenlijk deze engel zeg maar er niet meer is. Deze engel komt heel menselijk over. En Gideon is zich dat heel erg bewust, wie die engel des Heren is. Omdat hij zegt, omdat ik de Heer heb gezien van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Richteren 6, vers 22. En dan begrijp ik ontzettend goed dat velen eigenlijk die engel des Heren identificeren met de Heer Jezus in het Oude Testament. Want wat het onderscheid tussen de engel des Heren en God vervaagt. Zelfs dat er teksten, als ik niet zou zeggen tegen u, dit heeft de engel des Heren tegen Mozes gezegd, of dat heeft de engel des Heren tegen Jacob gezegd, of dat heeft de engel des Heren tegen Abraham gezegd. en ik zou u die teksten citeren en ik zou u vragen wie heeft dit gezegd, dan zou u zeggen dat is de Heere God die spreekt vanuit de hemel. Het is een persoon waarin God zichzelf openbaart en mensen niet verteerd worden door de verschijning van God. Hij is ene wezen met God en tegelijkertijd van Yahweh onderscheiden. Hij is, zeg maar, de engel des Heren en tegelijk de Heer zelf. Vandaar dat Gideon denkt dat hij nu zou sterven, omdat hij oog in oog staat met Yahweh. Maar de Heer die stelde hem gerust met die woorden: vrede zij u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. En deze ontmoeting maakt immens indruk op Gideon. Dat is het grote verschil nu tussen de man die eigenlijk heel laag over zichzelf denkt. Die heeft een ontmoeting met God en dan zie je dat er iets verandert in zijn zijn, in zijn wezen, in zijn denken. En daardoor gaat hij ook totaal anders, zeg maar, met de situaties om. En het bijzondere is eigenlijk, het allereerste wat hij doet, dat is, hij bouwt een altaar. En dat altaar geeft hij een naam. En de naam van dat altaar is, Richter 6, vers 24, Yahweh Shalom. De Heere is vrede. En een aantal jaar geleden, toen heb ik zeg maar een bijbelstudie voor mezelf gedaan. En ik kwam heel erg onder de indruk dat God, als mensen een ontmoeting met de Heere God hebben, die is zo indrukwekkend dat ze een altaar bouwen. En dat altaar geven ze een naam. En dat altaar, dat openbaart iets van de karakter van de Heere God. Ik geef u 6 voorbeelden. En ik leg u ook uit, u denkt, is die nu een studie aan het doen over altaren? Ik leg u dadelijk ook uit waarom dit zo ontzettend belangrijk voor u is, omdat het met uw dagelijks leven te maken heeft. Het is iets wat ik u nu uitleg, wat u dagelijks kan bemoedigen, wat u dagelijks kan helpen, wat u dagelijks houvast aan heeft. Het eerste is, dat is zo indrukwekkend, in Genesis 22, vers 14, daar bouwt Abraham, heeft een ontzettende, indrukwekkende ontmoeting met de Heere God. God had hem gevraagd om zijn zoon te offeren en God grijpt zelf in en hij voorziet Abraham van een offer. En dan staat daar, daarna bouwt Abraham een altaar. En dan noemt hij die plaats, zo staat het toch? Er staat niet, hij noemt dat altaar zo, maar hij noemt die plaats, en dat is de plek waar dat altaar staat. Je kunt ook echt zeggen, dat is het altaar, geeft hij een naam, de Heere zal voorzien. En daarmee openbaart hij iets van de heerlijkheid van God. Jacob heeft ook een ontmoeting met God. En in Genesis 33, vers 20... daar bouwt hij ook na die ontmoeting met de Heere God, bouwt hij een altaar en zegt, dit altaar noem ik, de God van Israël is God. Het tweede altaar wat Jacob bouwt is in Genesis 35, vers 7. En dan is hij zo onder de indruk van die ontmoeting met de Heere God, dat hij dat altaar noemt, de Heere is al daar. Dan zie je eigenlijk, het vierde altaar is als Mozes een altaar bouwt na de overwinning op Amalek. En ook daar openbaart dit altaar iets van Gods heerlijkheid. En dus, hij noemt dat altaar de Heere is mijn banier of de Heere is overwinnaar. In het boek Jozua is ook een altaar wat gebouwd wordt met een naam. En dat is getuigenis tussen ons en God. En Gideon, dat is zo indrukwekkend, die bouwt een altaar zoals we gelezen hebben. En de Heer is vrede. En je ziet in deze altaren dat God iets laat openbaren van zijn karakter. Ik heb ze nog eens op een rijtje gezet. De Heer zal voorzien. De God van Israël is God. De Heere is aldaar. De Heere is overwinnaar. Een getuigenis tussen ons en God. En de Heere is vrede. En waarom ga ik dan nu zo uitgebreid op in? Wat heeft hij daaraan? Want mensen vragen me ook altijd, wat heb ik eraan? Als je in een dienst zit, vraag je je af, wat heb ik eraan? Het heeft praktische betekenis voor je leven. Want waarom? Al deze altaren, die wijzen naar één altaar wat gaat komen en is geweest. Waar wij op terugkijken. Dat is het altaar wat opgericht wordt op Golgotha. En op Golgotha is het altaar, al deze altaren, al deze offers en de altaren, die worden op Golgotha, waar Jezus gekruisigd wordt, worden die, zeg maar, vervuld. En God laat u weten, hij spreekt door deze altaren en hij spreekt door het kruis en hij spreekt door Golgotha, dat als u het moeilijk heeft, als u tegen iets opziet, als je je eenzaam voelt, dat de Heere God tegen je zegt, ik zal voorzien. Dat de Heere God zegt, ik ben de Heere God. De Heere is al daar. Dat is een prachtig iets als je je soms eenzaam voelt, of dat er iets gebeurt waarvan je denkt, daar ben ik bang voor. Of ik moet ergens naartoe waar ik tegenop zie, dat de Heere God zegt, ik ben daar. Ik ben er al voordat je komt. Ik ben alomtegenwoordig. Ik zal er ook voorzien. Ik zal je een overwinning geven. En het indrukwekkende is dat het getuigenis wat is opgericht tussen op Golgotha, een getuigenis is tussen ons en God. Als we twijfelen aan ons geloof, als we twijfelen aan wat Jezus heeft gedaan en of dat ook voor u is, dan is het zo indrukwekkend dat je naar Golgotha mag gaan en daar staat een getuigenis. Daar staat een altaar is dat gebouwd en dat is een getuigenis tussen ons en God dat hij zijn offer heeft gebracht en alles vervuld is, zodat u vrede hebt met God. Yahweh, shalom. En dat is eigenlijk zo bijzonder dat als u dat alleen al meeneemt en dat uit uw hoofd leert. Ik leer dingen gewoon uit mijn hoofd. Dat ik wil weten, wat zijn de namen van de Heer Jezus? Wat zijn de namen van de Heere God? Wat betekent het voor mij dat de Heere zal voorzien? Wat betekent het voor mij dat de Heere God zijn overwinning geeft? Wat betekent het voor mij dat hij er is? Wat betekent het voor mij dat de Heere zegt, een altaar is vervuld? En ik geef je vrede. Ik ben de vrede. Ik ben de vredevorst. Gideon denkt er niet meer aan dat God hen verlaten heeft. Want dat was de vraag. En waardoor het volk onderdrukt wordt. Maar hij denkt aan de vrede die God hem geeft. In de rust van het aanbidden. Gideon bouwt een altaar voor de ware reddende God. En na deze ontmoeting en het bouwen van een altaar, wat God verheerlijkt en zijn karakter laat zien, is het de tijd om de altaren te slopen die een afgod zeg maar aanbidden. En het te vervangen door een altaar wat de Heere God is gewijd. En dat is een grote les. Dat is een ontzettend grote les. Je kunt pas een altaar slopen in je leven als God zich geopenbaard heeft. Dan heb je de kracht, dan heb je de moed. En ook al is de moed ook bij Gideon, maar even eigenlijk mondjesmaat, omdat hij het altaar wat hij gaat slopen van zijn vader, notabene, dat hij dat niet overdag durft te doen, maar 's nachts. Maar dat is moed en hij stelt een daad. En dat is zo ontzettend belangrijk dat je echt mag zien dat als je een altaar in je leven wilt slopen, dat het niet van buitenaf gebeurt. Maar dat je dus zegt, Heere God, ik geef me die ontmoeting met u. Kom met uw heerlijkheid en ik buig me echt neer. Zodat God zichzelf openbaart in zijn Zoon Jezus Christus. Zodat hij echt gaan zien, dit is het karakter van hem. En zo komt hij ons tegemoet. En het altaar wat hij afbreekt, wat Gideon afbreekt, is van zijn eigen vader. En weet je, er zijn situaties in je leven dat je aan je ouders, of aan je man, of aan je vrouw, dat je God meer moet gehoorzamen als je ouders of man of vrouw. Ik moest echt zo eraan denken dat Gideon eert zijn ouders niet door aan de afgoden te offeren. Om zijn vader daarin te gehoorzamen. Je eert je ouders door God te gehoorzamen. En zo een getuigenis te zijn. Maar voordat dat kon, moest er iets bij Gideon gebeuren. Namelijk in zijn hart. Een ontmoeting met God. Als je te maken hebt met afgoderij of met verslaving, van welke aard ook, dan is het zo dat je aan de buitenkant kunt werken en dat sommige mensen komen daar heel erg ver mee. Maar het grote probleem is, als je alleen maar van de buitenkant daaraan werkt en je dingen afleert en goede dingen aanleert, het verhard verandert er niet mee. Je hart verandert niet. Er moet iets van binnen gebeuren. En die ontmoeting met de Heer Jezus, dat is iets wat je relatie, daarin ontvang je kracht. En daar, dan kun je ook de moed pakken en het inzicht krijgen. En de gehoorzaamheid naar de Heere God toe tonen door altaren af te breken die God niet eren. Joas was de vader van Gideon. En je leest ook in de Richteren 6 dat hij zijn zoon over God had verteld. Hij had het over de daden gehad. Hij had over de vaderen die hem waren voorgegaan gehad. Hij had de wonderen had hij verteld. En aan de ene kant was het zo dat Joas de Heere God eerde. En aan de andere kant had hij dat gecombineerd met het offeren aan afgoden. Het was niet zo dat hij de Heere God aan de kant had gezet, maar er was iets bijgekomen. Hij eerde God en hij diende de afgoden. Hij had het God niet ingeruild voor de afgoden, maar hij had het gecombineerd. En het leven van toen, dat draaide zich in die cultuur en in die volkeren, draaide rondom de goden en afgoden. Ze hadden een afgod voor de landbouw als je boer was. Ze hadden een afgod voor de handel als je zaken deed. Ze hadden een afgod voor seks en schoonheid. Voor alles was er een afgod. En als je over afgoderij nadenkt, dan is onze tijd niet veel veranderd. Daarom ben ik ook met dit boek zo intensief bezig. Dit boek dat herinnert me eigenlijk en confronteert me met de tijden waar wij in leven. Dat het menselijke hart eigenlijk niet veranderd is. Weet je, iemand die bescheiden is, die wil misschien comfort en geluk. En iemand anders die ambitieus is, die wil macht en rijkdom en misschien eindeloos genieten. Maar je levensstijl, de ontspanning en hoe je carrièremogelijkheden gaat invullen en namaken en aanzien verwerven, laten iets zien van wie je eigenlijk dient en vanuit je dient. Dat hoeft niet negatief te zijn, omdat we God echt mogen ontmoeten in elk gebied van ons leven. Maar het kan ook zijn dat het een afgod van je is geworden. En je kunt eigenlijk soms denken dat je God eert. En toch is er eigenlijk iets van de wereld ingeslopen en beheerst dat je hart. En voordat Gideon en daarmee ook de Israëlieten hun vijanden die hun omringden ringden konden verslaan, moesten ze eerst de vijand in hunzelf verslaan. De vijand in hun eigen hart. De afgoden in hun hart afbreken. En die moet je eerst herkennen en erkennen. Ik denk niet dat Joas dat herkende dat hij een afgod diende. Alhoewel het zo openlijk was. Het was op zijn land. De stier die geslacht werd, die zou waarschijnlijk ook voor deze afgod zijn. Maar hij zal... Hij had eigenlijk God en nog iets. En dat nog iets was klein begonnen. Jezus en nog iets. En dan zie je eigenlijk dat dat nog iets groeit in je leven. En dat nog iets kan je vertaald worden. Jezus en nog iets. Ik las een uitspraak van Tim Keller. Die heb ik ook op sheet gezet. Dat heeft me erg geraakt. Daar staat, je moet God niet gebruiken om te krijgen wat je zo graag willen, wat we zo graag willen hebben. Maar we moeten God gaan zien als het enige wat we echt willen hebben. Ik lees het nog eens. Je moet God niet gebruiken om te krijgen wat we zo graag willen hebben, maar we moeten God gaan zien als het enige wat we echt willen hebben. En als je altaren afbreekt, blijft de reactie niet uit. Gelukkig heeft Gideon getrouwe helpers, maar er is ook angst. Vrees voor de familie, vrees voor zijn vader. Hij was waarschijnlijk, zoals ik al zei, een baalpriester, want het altaar stond op zijn land. De stier die hij nam, was waarschijnlijk bedoeld om te offeren aan Baal. En Gideon krijgt de opdracht om op de hoogste plek, de opvallendste plaats, een altaar te bouwen voor de Heere God. En als je dat dan zo leest, dan denk je, dat is snel gedaan met de bediening van Gideon. Want er komt een enorme opstand. Zijn vader, die neemt het voor zijn zoon, ik weet niet of hij het voor zijn zoon opneemt of niet opneemt, want uiteindelijk willen ze het leven van Gideon nemen, maar dan staat dat de vader zegt, laat Baal voor zichzelf opkomen. En hij noemt zijn zoon, krijgt een andere naam erbij. Hij noemt zijn zoon Jerubaal, wat betekent, laat Baal maar tegen hem opnemen. Hij staat erbij, is als het ware neutraal, is misschien wel bewogen om zijn zoon. Hij ziet dat zijn zoon in grote moeilijkheden komt, maar hij gaat niet aan zijn kant staan. Hij zegt tegen degenen die komen, als je voor Baal wilt strijden, je gaat toch niet voor Baal strijden. Baal is toch God? Laat Baal voor zichzelf strijden. Laat Baal het opnemen tegen mijn zoon. En ik geef hem de naam Jerubaal. Baal zal het tegen hem opnemen. En je ziet ook dat die vader een behoorlijke positie heeft. Die heeft een enorme positie in die samenleving. Want hij zegt, wie het voor Baal opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Dus als iemand het voor Baal opneemt en tegen mijn zoon opstaat, die zal worden gedood. Baal zal het zelf moeten doen. En Gideon zal het zelf moeten doen. En nu is de keuze die daar gesteld wordt, kiezen we voor de uitverkoren redder, kiezen we voor Gideon of kiezen we voor onze afgoden. En het meest trieste van dit hele gedeelte is eigenlijk, ze kiezen niet. Ze kiezen niet. De grote zwijgende meerderheid. Maar niet kiezen is ook een keuze. En God laat ondanks dat het volk, dat hij het volk wil verlossen en ze geen keuze maken, laat hij zijn genade en barmhartigheid zien. En we leven, broers en zussen, we leven in een tijd, misschien denkt hij neutraal te kunnen zijn, maar dat is niet zo. Dat is ook een keuze. Weet je, sommigen, ik had vorige week een heel indrukwekkend gesprek met iemand na de dienst en die zei tegen mij, we willen geen gedoe, dus houden we ons maar stil. Je wilt geen gedoe, dus zeg je maar niks. Weet je, als we nu in de tijden leven waarin het eigenlijk rondom ons stormt op alle gebieden, dan kun je inderdaad je handen wassen in onschuld, zoals hier Joas dat doet. Hij zegt, ik ben neutraal, laat Baal maar tegen Gideon strijden. Hij krijgt zelfs de naam of diegenen die er omheen staan. Die zeggen, kijk wat er gaat gebeuren. We zeggen niks, we doen geen kans. We nemen geen keuze daarin. We willen geen gedoe, want we willen ons onttrekken aan dat goddeloze gedrag. Dat zien we wel. We zien het handelen in de maatschappij. We zien wat op de scholen voor onderwijs wordt gegeven. Maar we willen geen gedoe. En dat grijpt me aan. Omdat er van alles en nog wat om ons heen gebeurt. En we denken als broeders en zusters, als christenen, zeg maar, neutraal te zijn. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt niet neutraal zijn. En als je je mond open doet, krijg je gedoe. Inderdaad. Soms. Ik moest denken aan Lucas 9, vers 26, alhoewel het hier dus niet over christenen gaat, dat de Heer Jezus zegt, want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, laat die tekst maar even zien, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. Maar het greep me zo aan, want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen. Dus als je de hele context leest, dan zie je dat de Heer Jezus eigenlijk in deze context zegt, ware christenen schamen zich niet. Ware christenen, echte broers en zussen, die willen de weg van de vernedering gaan. Maar wie zich schaamt voor mij en voor mijn woorden, daarvoor zal ik me schamen. Maar ik wil me niet schamen. Ik ben wat soms verlegen daarin, kom in ongemakkelijke situaties, maar ik wil echt niet bij de zwijgende weerderheid horen. Dat wil ik niet. En ik wil heel erg graag ook echt, en ik bid ook steeds van, Heer, geef me vrijmoedigheid. Geef me kracht. Ik wil niet zwijgen om geen gedoe te krijgen. Ook al loop ik gevaar. Maar dan ga je naar het altaar. Dan ga je naar die altaren waar hij zijn naam verheerlijkt. Waar hij dan zegt, Miel en Theo en Ruud en Ger en Ingeborg, ik ben al daar. Ik zal voorzien. Ik geef je vrede. Ik geef je overwinning. Ik ben de God van Israël. De God van Israël is God. En dan is het zo schitterend. Dat je soms denkt, wie ben je? En dan krijg je die gevoelens van Gideon. En die zegt, ik ben de minste uit de familie. En dan zegt de Heere God tegen je, je bent een dapper aald met mij aan je zij. Ik ben al daar, ik zal voorzien. Ik zal je de vrede geven en de overwinning. Ik ben er. Ik ben de God van Israël. Ik ben God. En weet je, dan komt de kracht in zwakheid. Dan komt er echt die diepe kracht in zwakheid. En dan zijn er natuurlijk situaties waarin je zegt, ik geloof, Heere God, kom mijn ongeloof te hulp. Weet je, dan sta je daar en je zegt dan, Heer, ik wil het geloven en ik wil het ook en ik wil ook echt door die situaties heen. Maar geeft u mij kracht, geeft u mij geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En dan is het schitterende dat God zich laat zien in zijn Zoon Jezus Christus en openbaart hij zijn kracht en zijn overwinning. Ik wil Johanna al vragen om al plaats te nemen. We zullen zo dadelijk als verwerking zullen we naar een lied luisteren. Dat lied dat zegt, wees mij genadig. Dat is een uitroep ook. In dat lied komen ook passages in voor dat er altaren zijn in ons leven die moeten worden afgebroken. Maar weet je, je kunt als je problemen hebt, kun je daar op twee manieren mee tegenaan kijken. En dat zie je ook bij Gideon. Kijk, het eerste wat hij eigenlijk wil is dat ze opgeruimd worden. Maar een andere mogelijkheid is dat God je wil helpen groeien om door die problemen heen te gaan. En hij neemt de problemen niet weg, Maar hij laat Gideon en zijn bende, daar zullen we volgende week naar kijken, dus gaat hij door de situatie heen. En uiteindelijk is het om te groeien naar het beeld van zijn zoon. Dit gedeelte bepaalt ons ook om te zoeken, en dat wil ik je echt vragen, om echt te onderzoeken welke afgoden dat er eigenlijk in je leven zijn. Welke afgoden dringen zich eigenlijk op? Wat moet er in je leven afgebroken worden? Waarin ben je zwak? Waarin zoek je kracht? Om zo voor Gods aangezicht te komen. En een dringende vraag die ik u stel is, hoort u bij de zwijgende meerderheid? Denkt u neutraal te blijven? Met alles wat om je heen gebeurt. Met alles wat er verkondigd wordt. Overal wordt er afbreuk gedaan aan gerechtigheid, aan de moreel, aan de moraal, aan de ethische kwesties die er spelen. Willen we geen gedoe? En daardoor zwijg je maar. Ik wil u echt vragen om die dingen echt te overdenken en even, zeg maar, samen met de Heere God een intense ontmoeting te hebben. Dat het niet zo vluchtig is dat we dadelijk weer aan de koffie gaan en naar huis en was een fijne preek. En dat is het dan. Maar dat u echt diep daarover nadenkt. Dat is echt zo mijn echte verlangen. Als we naar een opwekking willen, dan begint dat bij broers en zussen. Om ons toe te wijden aan de Heere God en te zeggen, Heer, ik schaam me niet. Ik schaam me niet voor u, ik schaam me niet voor uw woorden. Als ik in de moeilijkheden kom, dan kom ik in de moeilijkheden. Maar u bent er, u geeft overwinning. U bent en zult ook voorzien op dat moment, in die situatie. Want u bent God. De God van Israël is God. Laten we zo samen stil zijn. Maak de gordijnen maar open. O Vader, als we zo naar het lied zo dadelijk luisteren, dan willen we het uitschroepen. Wees ons genadig, Heer. En geef ons kracht, geef ons moed. We willen ware discipelen zijn. En soms de weg van de vernedering gaan. En ons niet schamen. Voor u niet en voor uw woorden niet. En ik bid zo. Dat als Johanna het lied zo zal zingen. Dat we in die liederen, in dat lied en in die woorden, een intense ontmoeting met u mogen hebben. Want dat verandert ons. Een preek verandert ons niet. Woorden veranderen ons niet. Het is Jezus en de ontmoeting met hem. En Heer, ik wil u zo danken dat u die hunkering heeft, het diepe verlangen om ons op die plaats waar we zijn, te ontmoeten. Want dat verandert ons. Dat geeft moed. Dat geeft kracht. We prijzen u daarvoor.